De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Met deze paasgroet heet ik u allen hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten onder ons en zij die via de livestream met ons verbonden zijn, hartelijk welkom. Deze dienst wordt geleid door onze eigen predikant, Dominee van der Ree. Het thema van deze dienst is: Jezus is opgestaan. Mededelingen. Er zijn een tweetal huwelijksafkondigingen. Vrijdag 14 april. Hopen Gijsbert Verwoerd en Marleen van Kranenburg, beide uit Ochten, te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14 uur in onze kerk. Dominee Mulder hoopt in deze dienst voor te gaan. Toekomstig adres: Appelgaat 23 te Ochten, en dat valt onder wijk 8. Vrijdag 21 april hopen Niels van der Ham te Noorderloos en Angela Boers, Meendijk 5 te Bennekom, wijk 4, te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:30 in onze kerk. Dominee van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. Toekomstig adres: J.A. van Vurenstraat 1B te Noorderloos. In verband met het condoleren, dinsdagavond, is de vereniging Maranatha niet hier in de kerk, maar bij broeder Arie Diepenveen thuis op de spoorlaan nummer 11. En de koffieochtend op woensdagochtend komt te vervallen in verband met de rouwdienst. Collecten. Er zijn een drietal collectendoelen. De eerste is voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas. Kerk in Israël. En het derde collectendoel is voor noodhulp Mozambique. Informatie hierover kunt u lezen op de zondagsbrief. De collectegelden kunt u overmaken op de voor u bekende digitale manier. En er is een mogelijkheid om bijdrage te doen in de collectezakken bij de uitgang. We gaan nu zingen uit Weerklank, lied 167, de versen 1, 2, 3 en 4. En lied 166, de versen 1, 2 en 3. De kerkenraad wenst u allen, waar u zich ook bevindt, een rijk gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mag ik u vragen indien mogelijk op te staan van uw zitplaats. Gemeente, zoals u in de dienst met Goede Vrijdag is meegedeeld, is afgelopen donderdag 6 april in zijn Heere en Heiland ontslapen onze broeder Maarten Johannes Martin van Gelder. Hij was 53 jaar oud. In 2017 werd er bij hem blaaskanker geconstateerd en de behandeling die hij daarop onderging beloofde dat de ziekte mogelijk voor altijd weg zou blijven. Maar het bleek anders te gaan. Vorig jaar mei bleek Martin opnieuw ernstig ziek te zijn en de laatste weken verslechterde zijn toestand en in de afgelopen week ging dat heel snel. Maandag werd hij nog onderzocht in het ziekenhuis om zijn toestand wat te kunnen verbeteren, maar bij een scan bleek dat ook die behandeling niet meer mogelijk was. Donderdagmorgen werd hij opgenomen in het hospice in Amerongen, waar hij diezelfde avond nog is overleden. Martin had een rotsvast vertrouwen op de Heer. Hij heeft velen in zijn omgeving verteld hoe goed de Heere God is voor een zondaar. Dat heeft hij ook aan jongeren van onze gemeente voorgehouden als jeugdleider. En de laatste weken verlangde hij ernaar om naar zijn heiland toe te mogen gaan, Jezus Christus. Laten we onze broeder nu gedenken door een psalm te zingen die de Heere de eer brengt. Want zo wilde Martin dat. Het is de psalm die hem ooit heeft geraakt. Hij had hem in een kerkdienst gezongen en besefte toen, iedereen kan dit hier zingen. U alleen, u loven wij, maar ik kan God eigenlijk niet loven. En het maakte dat hij na die dienst niet op kon staan van zijn zitplaats. En dat werd het begin van zijn omkeer tot de Heere. En nu mag hij de Heere in heerlijkheid, lof en eer toezingen. Laten we met elkaar gaan zingen. De nagedachtenis aan Martin van Gelder, Psalm 75, vers 1. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Zo zongen we dat zojuist. En dat nieuwe leven dat mag ook nu aanvangen als we ons keren tot God en als we zijn geboden ook ontvangen. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. Die heerlijkheid wil hij ook nu geven wanneer we in zijn wegen gaan. En we luisteren naar de 10 geboden en zingen daarna uit Psalm 30 vers 3. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Laten we de Heer nu bidden en danken. Wij willen in onze voorbeden denken aan familie Van Gelder, Van de Vlies, van de Jozef Israëlslaan in Woudenberg en familie Wildeman van Gelder van de Carveel 36 na het overlijden van broeder Martin van Gelder. Wij willen in onze voorbeden denken aan Rachel Bouw van de Dijkstraat 171. Moet aanstaande woensdag geopereerd worden aan haar voet. Wij bidden voor broeder Albert Klop van de Riethoek 82. Hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een klaplong. En hij mag nu thuis verder herstellen en er zullen ook nog onderzoeken plaatsvinden. Wij willen ook bidden voor zuster Prins Jansen van de Maartvlinderstraat 2. Zij ondergaat aanstaande woensdag een heupoperatie. En we willen ook bidden voor de slachtoffers na de overstromingen van de orkaan, na de orkaan in Mozambique. Waarvoor wij vandaag ook in een bijzondere noodhulpcollecte onze gaven mogen geven. Laten wij bidden en danken. Heere trouwe Vader in de hemel, wat een heerlijke dag. Een dag naar angst en vrees. Zo was het ooit voor de discipelen in Jeruzalem, Heere. Ze hadden het meegemaakt dat u stierf aan het kruis op Golgotha en het leek het einde te zijn van alles waarop ze hadden gehoopt en waar ze naar hadden uitgezien. En toen op deze dag, nu bijna 2000 jaar geleden, toen werd er op de deur geklopt. En toen hoorden ze in het paasevangelie dat u was opgestaan, opgewekt door uw Vader. En Heere, nu mogen wij het vanmorgen ook vieren en gedenken. En vandaag, op deze dagen, Heere, wat is het heerlijk om samen te zijn. Om hier in uw huis te zijn, waar dit evangelie naar ons mag toekomen. En Heere, wij bidden u om een gezegende dienst. Laat deze dienst hoog gestemd mogen zijn, Heere. Zoals we hem ook zijn begonnen. Ja, zelfs met Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij. Heere, we hebben het gezongen. Omdat uit ons midden onze broeder Martin van Gelder deze week door u is thuisgehaald. En Heere, wij willen u bidden voor Evelien, voor hun kinderen. Wij bidden u voor de verdere familie, vrienden en bekenden van onze broeder. Of u hen wil vertroosten met dit paasevangelie. Heere, Martin had daar zelf zoveel steun en kracht aan. En wij danken u, Heere, dat dat getuigenis ook mag worden meegenomen en ook vanmorgen in ons midden mag klinken. Heere, u heeft hem thuisgehaald. En wat verlangde die ook op het laatst om met uw heerlijkheid overkleed te worden en dit aardse lichaam dat ook lijden geworden was, achter te kunnen laten. Heere, wij bidden u, wees u in de komende week met de familie als de begrafenis zal plaatsvinden. Wilt u er zijn met uw troost en uw nabijheid en ondersteuning. Maar Heere, laat zo deze dienst de paasjubel mogen klinken. Zegent u daartoe ook de verkondiging van vanmorgen. Zegent u uw dienaar, zegent u allen die een taak hebben in deze dienst. En geef dat we zo uw eer groot mogen maken. Ja, geef dat we dat ook hier in de kerk zullen doen en ook thuis als we verbonden zijn. Heere, laat het in ons hart mogen ontstaan. Laat dat de bron mogen zijn, uw werk in ons leven. Om zo u, Vader, Zoon en Heilige Geest, groot te maken omdat u leeft. Omdat u er werkelijk bent. En omdat u, Heere Jezus, regeert tot in eeuwigheid. Heere, wij willen ook bidden voor Rachel Bouw, die in de aankomende week een operatie aan haar voet moet ondergaan. Wilt u met haar meegaan? Geef dat de operatie goed mag verlopen en dat het ook de klachten die ze heeft weg mag nemen. Wilt u haar ook een goed herstel geven? Heren, wij bidden u dat ook voor haar oma, zuster Prins Jansen. Als ook zij woensdag moet geopereerd worden aan haar heup. Heren, wilt u met haar meegaan naar het ziekenhuis en geef dat ze door u ook wordt ondersteund daarin, heren. Kunnen er tegenop zien soms. Maar we danken u ook dat er mogelijkheden zijn om van de ongemakken af te komen. En heren, we bidden u daar ook om, laat dat ook de uitkomst mogen zijn van deze ingreep. Heren, wees u ook bij broeder Albert Klop, die deze week in het ziekenhuis werd opgenomen en inmiddels weer thuis mag zijn. Heren, wilt u hem nabij zijn? Geef dat uit de onderzoeken ook mag blijken wat de oorzaken zijn van de kwaal die hij opeens had. En geef dat hij daar verder ook van mag herstellen. Heren, wij leven in een wereld waar zoveel ellende is, zoveel lijden en duisternis. En heren, dat is ook weer zo heel duidelijk geworden in Mozambique, waar een orkaan de langste ooit heeft gewoed, waar grote overstromingen zijn gekomen. Heren, wij bidden u voor de getroffenen daar. Wilt u hulp zenden? En als wij ook mogen bijdragen daaraan, zegent u onze gaven daartoe, zodat de nood kan worden gelenigd. Heren, wij bidden u ook voor anderen in deze wereld die op deze zondag te maken hebben met de duisternis, die nog altijd dagen van vrees beleven, welke oorzaak dat ook heeft, als ze leven in oorlogsgebieden, in gebieden waar schaarste heerst, als ze leven in gebieden waar vervolgingen zijn, waar uw kerk wordt vervolgd. Heren, wij bidden u, ontferm u. En geef dat deze paasdag hoop mag brengen en uitzicht tot op u in de harten van velen. Breid uw koninkrijk uit. Doet u dat ook onder ons? Doet u dat ook in Israël? Heren, wanneer we ook daar onze gaven voor mogen geven, zegent u het werk van deputaten kerk in Israël, van onze kerken, die namens onze kerken ook contacten onderhouden in Israël. Heren, wij bidden u om de voortgang van het werk ook daar. Wilt u het met uw zegen bekronen en geef dat er getuigenis mag zijn van uw naam, Heere Jezus, als de Messias, die kwam om te verlossen wat verloren is. Heren, wij bidden u voor de kinderen die straks naar de parel gaan, de leiding daar, de kinderen in de oppas en degene die op hen passen. Heren, zegen ons zo allen, hier in de kerk en thuis. En hoor naar ons gebed in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, ik las deze week een verhaal over een meisje. We zullen het Mieke noemen. Ze was 6, 7 jaar oud, denk ik. En Mieke woonde samen met haar vader in een prachtig huis. Maar haar moeder woonde daar niet. Want die was gestorven toen Mieke nog een heel klein meisje was. En sinds die tijd woont ze in dat huis met haar vader en haar vader zorgt voor haar. En op een dag vraagt Mieke aan haar vader: papa, hou jij van de Heer Jezus? Want daar had ze over gehoord op school. Ze hadden het paasfeest gevierd. En een beetje schouderophalend zei haar vader: Jezus, ja, die leeft niet meer, schat. Ze hebben hem aan een kruis gehangen en dat was het einde van zijn leven. Maar pap, zei Mieke, Jezus stond weer op. En als Jezus niet zou leven, dan konden wij ook niet leven. Hij geeft ons alles. Mieke, zei de vader, hoe kan ik nou houden van iemand die ik nooit gezien heb? Vertel me dat eens. Nou, Mieke wist eerst niet wat ze moest zeggen. Maar na een tijdje zei ze: pap, hoe oud was ik toen mama stierf? Nou, toen was je nog een baby. Je was 6 maanden oud. Toen zei Mieke: dan kan ik niet zeggen dat ik haar ooit heb gezien. Ik kan me helemaal niks over haar herinneren. Maar u hebt altijd zoveel lieve dingen over haar verteld. U hebt altijd geprobeerd om mij van haar te laten houden. En ik hou ook echt van haar. Al heb ik haar nooit gezien. En toen keek Mieke's vader haar aan. En er kwamen tranen in zijn ogen. Mieke, zei die, vandaag heeft God door jou heen iets tegen mij gezegd. Door wat jij zegt, begrijp ik opeens wat de Heere God wil zeggen. Wil jij voor mij bidden? Dat ik veel van de Heere Jezus mag gaan houden. En dat deed Mieke. En dat gebed werd ook snel verhoord. Ja, jongens en meisjes, vandaag is het Pasen. De Heer Jezus is opgestaan, dat vieren we vandaag. Maar hoe kun je nu van de Heer Jezus gaan houden? Hoe kun je nou geloven dat hij echt leeft en dat hij in de hemel bij zijn vader is? Je kunt hem tenslotte niet zien. Vanmorgen horen we hoe een paar vrouwen het aan de discipelen gaan vertellen. Jezus leeft en de discipelen die zijn het vervolgens ook weer verder gaan vertellen. Ja, alle mensen moeten het weten. En daarom hebben ze het ook voor ons opgeschreven in de Bijbel. En heel veel andere mensen vertellen het nu nog steeds over de Heer Jezus. Je vader en je moeder, de meester of juf op school, de dominee in de kerk. Vanmorgen mag ik het aan jullie vertellen. Lieve, goede, belangrijke dingen over Jezus. Waarom? Nou, ik hoop dat jij ook van hem gaat houden. Ook al heb je hem nooit gezien. Hou je al van hem? Hij leeft. En als je van hem houdt en in hem gelooft, mag jij ook leven voor altijd met hem. Gemeente, we gaan lezen het Paasevangelie uit Lucas 24, vers 1 tot en met 12. En daarna zingen we een koningspsalm, psalm 21, vers 1, 4 en 7. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die ze gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden ze het lichaam van de Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen ze zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En ze herinnerden zich zijn woorden. En toen ze teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat, en ze geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf, en toen hij zich voorover boog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Na het amen van de preek antwoorden wij met lied 184 uit de bundel Weerklank. Wees gegroet, gij eersteling der dagen morgen der verrijzenis. Wij staan stil bij Lucas 24, vers 11 en 12. De reactie van de discipelen op het horen van het paasevangelie, dat Jezus is opgestaan. Vers 11 en 12, en hun woorden leken hun kletspraat en ze geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Het thema is Jezus is opgestaan. Drietal gedachten, woke, wakker, wonder. Ja, gemeente, is Pasen kletspraat? Die vraag vanmorgen aan u stel, hier in de kerk, ja, dan is dat misschien een beetje merkwaardig, want u bent hier vanmorgen vast niet voor niks naartoe gekomen. We vieren vandaag het paasfeest. Zoals dat niet alleen hier bij ons gebeurt, maar over heel de wereld heen. Christenen vieren het feest van Jezus' opstanding en er gaat vandaag een golf van lofprijzing de wereld over. Realiseer u dat. Van werelddeel naar werelddeel. Als de zon opkomt en de paasmorgen aanbreekt, dan klinkt dit uit vele monden. U zij de glorie. Christus, onze Heer verrees. Halleluja. Maar toch is Pasen kletspraat. En moet je een beetje woke zijn om het te geloven. Woke, dat is een woord dat vandaag de dag nog wel eens gebruikt wordt voor mensen die een beetje doorgeslagen zijn in hun meningen en opvattingen. Dat vinden ze zelf natuurlijk niet. Van zichzelf vinden ze juist dat ze het heel scherp zien. Ze zijn echt wakker, want daar komt dat woordje woke ook vandaan, van het Engelse woord woken. Wakker geworden. Je bent iets gaan zien wat anderen niet zien. Maar inmiddels is dat woord woke ook wel een beetje een scheldwoord geworden. Zo'n beetje van, nou, als je dat bent, dan ben je een beetje gek. Wie woke is, die gaat wel heel erg af op wat jij denkt te zien, maar wat er misschien helemaal niet is. Als je woke wordt verklaard, dan hoef je zo iemand niet meer serieus te nemen. Nou, gemeente, geldt dat ook voor wie in Pasen gelooft, wie in de opstanding van de Heer Jezus gelooft. Sta je dan eigenlijk toch wel een beetje alleen in je mening, in je opvatting, is Pasen kletspraat? Want ja, we zingen er natuurlijk over, we horen erover, lezen erover, Jezus is opgestaan, maar het kan best zijn, gemeente, dat er vanmorgen bij u, bij jou, toch wel even iets hapert. Want er vieren vandaag ook heel veel mensen Pasen met eieren en een paashaas. En dat is, denk ik, omdat het volgens hen kletspraat is. Jezus uit de dood opgestaan, nou, dat is misschien een mooi verhaal, maar dat is natuurlijk niet echt gebeurd. Die paashaas is ook niet echt, maar dat ligt er zo dik bovenop, daar hoef je dan ook niet druk over te maken. En misschien hapert het ook wel bij u, bij jou. Want we zingen wel zojuist. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en duivel niet. Ja, maar wat nu als die dood dichtbij komt? Als een van je geliefden te horen krijgt, ongeneeslijk ziek? Je dagen zijn geteld. Als je dat zelf te horen krijgt, zou je het dan ook nog zingen? Is dat niet te makkelijk, dat lied? Nu jaagt de dood geen angst meer aan. En we zingen, want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. Ja, maar waar is dat nieuwe leven dan? Is alles na Pasen niet gewoon bij het oude gebleven? Nadat Jezus is opgestaan, is die wereld gewoon door blijven draaien. Op de oude manier, met leugen en bedrog en onrecht, met oorlog en lijden, met ziekte en pijn, noem het allemaal maar op. Een nieuw leven, waar dan? Een nieuw leven bij mezelf? Nou, u zit misschien al voor de zoveelste keer met Pasen in de kerk. Maar wat komt er nou eigenlijk van terecht, van je nieuwe leven? Wat komt er terecht van je leven met God? Ja, gemeente, met die vragen zitten de discipelen ook. Je ziet ze daar in gedachten ergens zitten, in een zaal in Jeruzalem. 11 zijn er nog over, Judas is er niet meer, de verrader. En er zijn nog anderen bij hen, ook volgelingen van Jezus. En daar zitten ze in mineur, want alles is weg. Jezus was gestorven, hij was begraven. En nou zitten ze daar met de scherven van alles waarin ze hadden geloofd en waar ze hadden op gehoopt. Dat hij het zou zijn die Israël verlossen zou. Dat hij een einde zou maken aan alle ellende in deze wereld. Al hun hoop is vervlogen. En daar zitten ze alleen nog maar met de harde werkelijkheid om hen heen. Een werkelijkheid waar Jezus dus niet meer is. Hij is weg. Hij ligt in een graf. En dan wordt op de deur geklopt. En daar staan een paar vrouwen. Ze waren Jezus ook gevolgd. Je komt ze steeds weer tegen in de evangeliën. Ze wordt over verteld. Vrouwen die Jezus volgden. Ze hadden het ook van een afstandje gezien. Hoe die begraven werd en waar die begraven werd. En in alle vroegte, nou de Sabbat, de rustdag voorbij is, zijn ze op pad gegaan. En ze hebben specerijen en kruiden bij zich om het lichaam van hun geliefde Jezus te gaan balsemen. Maar dan komen ze bij het graf aan en wat is dat? De steen is weg. Die is weggerold. Die steen die de opening van die grafkamer in die rots af had gesloten. En ze gaan naar het graf toe. Ze gaan de grafkamer binnen. Maar ze vinden het lichaam van Jezus niet. En als ze dan elkaar aankijken met grote ogen en zich afvragen, hoe kan dit nu? Wat is hier nou gebeurd? Dan staan er opeens twee lichtende gestalten bij hen. Engelen zijn het. En die vragen hen, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Ja, daar heeft Lucas in zijn evangelie ons al eerder over verteld. U kunt het lezen in Lucas 9 en ook in Lucas 18. Jezus die zegt het daar tegen de discipelen en ook tegen de vrouwen die daarbij zijn geweest en al die andere volgelingen. Dit gaat er met mij gebeuren. Ik word overgeleverd in handen van zondaren. Ik ga sterven aan het kruis. Ik word gekruisigd. Ja, en ook. En op de derde dag zal ik opstaan. Maar gemeente, dat was niet blijven hangen. De vrouwen, de discipelen en al die anderen die het hadden gehoord. Ja, ze hadden deze dagen in een roes beleefd. Het ene vreselijke was het andere opgevolgd. En ze waren zo onder de indruk geweest van alles wat er gebeurde met hun lieve meester Jezus. Ja, dat ze er helemaal in meegezogen waren. En deze woorden die Jezus hen had toevertrouwd, ja, die waren niet teruggekomen. Begrijpelijk ook wel in Lucas 18, als Jezus gezegd heeft dat hij zal lijden, sterven en ook zal opstaan, dan staat er achter. Ze begrepen niets van deze dingen. Dit woord was voor hen verborgen. Ze begrepen niet wat er gezegd werd. Ze begrijpen het niet. Ja, het is voor de discipelen en voor die vrouwen op dat moment ook kletspraat geweest. En dan uit Jezus' eigen mond. Hij lijden en sterven? Waarom? Hoezo? Hoe kan dat? Hij dood? Ja, en dan ook nog eens hij die zou opstaan op de derde dag. De discipelen hadden het gehoord en je stelt die zo voor. Ze hebben er grote ogen bij opgezet. Wat is dat nou voor iets? Waar heeft Jezus het nou over? Maar ja, de reis ging naar Jeruzalem alweer verder. Vanuit Galilea naar Jeruzalem. En hun aandacht werd opgeëist door weer het volgende. Er zat een bedelaar aan de kant van de weg. En de woorden van Jezus, ja, ze hadden het even gehoord. Maar het was niet blijven hangen. Want ze konden er niks mee. Het ene oor in en het andere weer uit. Maar nu staan daarbij die vrouwen opeens, die twee engelen. Hemelse boodschappers. En wat zeggen ze? Jezus is opgestaan. En herinner je het je nog? Weet je het nog? Dit is wat hij gezegd heeft. Lijden, sterven en dan ook opstaan. En opeens dringt het tot die vrouwen door. Ja, inderdaad, dat had hij gezegd. En zo snel ze kunnen gaan ze terug naar Jeruzalem, naar die zaal waar de discipelen zitten. En ze kloppen op de deur en de deur gaat voorzichtig open, want ze moeten heel voorzichtig zijn. Ze zijn heel bang. Oh, jullie zijn het, kom er maar in. En dan zien die discipelen die gezichten van die vrouwen. Ja, gezichten in verwarring. Maar tegelijkertijd zit er ook iets opgetogens in. En ze vertellen allemaal door elkaar, stel ik me zo voor. We waren bij het graf en toen was de steen opzij gerold en het lichaam was er niet. En toen waren er opeens twee lichtende verschijningen. En die herinnerden ons eraan dat hij het gezegd had. Weet jij het ook nog, Petrus? En jij, Johannes? Herinner je het je nog? Dat Jezus zei, lijden, sterven en dan op de derde dag opstaan? Ja, en je stelt je zo voor dat Petrus en Johannes en al die andere discipelen zijn gaan graven in hun herinnering. Hoe was dat ook alweer gegaan? Wanneer was dat dan dat hij dat zei? Ja, zij hadden het ook niet onthouden. Want gemeente, iets wat je niet snapt, dat blijft ook niet lang hangen. Dat weet u vast. Ik heb ooit natuurkunde geleerd. Nou, als u mij natuurkundige formules vraagt, ik zal er waarschijnlijk niet één meer kunnen reproduceren. Ik snapte het toen al niet en nu nog steeds niet. De discipelen, ze moeten graven in hun herinnering. En sommigen zullen het wellicht niet meer geweten hebben. Had Jezus dat gezegd? Zou het echt gebeurd zijn? En ja, gemeente, dan lezen we dus dat woordje kletspraat. En nee, dat komt dus niet uit de mond van onwetenden. Dat komt niet uit de mond van mensen die nog nooit iets over Jezus en de Bijbel hebben gehoord en geleerd. Het komt ook niet uit de mond van een atheïst, iemand die niet gelooft dat er enige God is. Of uit de mond van iemand die Pasen viert met eieren en een paashaas. Want dat Jezus echt zou zijn opgestaan, dat is dan toch kletskoek. Nee, gemeente, het zijn de discipelen. De volgelingen, de leerlingen van Jezus. Ja, en Lucas die noemt ze hier zelfs een keer, vers 10, de apostelen. Dat zijn de discipelen na de uitstorting van de Heilige Geest, die dan erop uit worden gestuurd om overal te gaan vertellen van het evangelie. Lucas die wil ons even laten zien, kijk, zij zijn het. En uit hun mond klinkt eerst dit. Kletspraat. De meest nabije vrienden van Jezus, die zoveel met hem hadden meegemaakt, die al die wonderen hadden gezien, die al zijn woorden hadden gehoord. En nou komt de boodschap dat Jezus is opgestaan. Hun woorden leken hun kletspraat. En ze geloofden hen niet. Hoe kan dat? Nou, een paar dingen erover. Allereerst, de discipelen hebben het woord van Jezus dus niet vastgehouden. En dat is wel wat je moet doen. Gemeente, dat er hoop is in deze wereld. Dat er hoop is voor zondige mensen. Dat mensen door de Heer Jezus worden opgezocht. Dat God er is, dat hij bestaat, dat hij deze God is. Dat weten we alleen maar omdat hij het zelf zegt en zelf geopenbaard heeft. En dat moeten we dus vasthouden. Het woord van God bewaren en erbij leven. Dat is wat geloof tot geloof maakt. Dat je daarop je vertrouwen gaat stellen. En natuurlijk, als je dat gaat doen en met God gaat leven, dan ga je dat ook persoonlijk merken. Wees u niet bang. Dat doet de geest. Maar dat woord van hem, dat moet je bewaren. En er is nog iets. Er staan hier vrouwen voor die discipelen. Zij worden de eerste getuigen van de opstanding. In die tijd was het zo dat vrouwen niet als betrouwbare getuigen werden gezien. Vrouwen, daarvan werd gezegd, die zijn te emotioneel. Daar kun je dus niet van op aan. Die moet je dus ook niet al te serieus nemen. Dat zeiden de mannen. Maar gemeente, de Heere God gebruikt deze vrouwen als eerste getuigen van zijn opstanding. Waarom? Nou, het is voor de discipelen tot beschaming. Want deze vrouwen waren de Heere Jezus steeds gevolgd. Ook toen zij, de discipelen, waren weggevlucht. Toen Jezus gevangen werd genomen. Ze waren alle kanten opgestoven. Maar deze vrouwen kom je steeds tegen. Ze zijn er bij het kruis, als Jezus sterft. Ze zijn erbij als Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus in doeken wikkelt en in het rotsgraf legt. En het zijn ook niet zomaar vrouwen. Lucas noemt een paar namen, Maria Magdalena. We weten van haar dat ze door de Heer Jezus bevrijd is van 7 demonen, 7 duivelen. En vanaf dat moment was ze Jezus gaan volgen en dienen met haar goederen, staat er in de Bijbel. Ze zorgt voor Jezus daarin, ze onderhoudt hem op zijn reis. En een ander heet Johanna, dat was de vrouw van Guzas, de minister van Financiën van Herodes. Dat was dus een vrouw die in hoge kringen verkeerde. En er is nog een andere Maria bij, de moeder van Jacobus. Dat was mogelijk de vrouw van Cleopas. En ze was dan mogelijk de schoonzus van Jezus' moeder, dus de tante van Jezus. Nou, daar hebt u ze. 3 vrouwen die als onafhankelijke getuigen kunnen optreden. Een ex-bezetene, een vooraanstaande vrouw en naast de familie van Jezus. En toch zeggen de discipelen, jullie zijn niet goed wijs. Kletspraat. Woke. Meneer, ziet u, en dat is het derde wat ik erover zeg, hoe komt het nou? Ziet u de kracht van het ongeloof? Gemeente, wij moeten erop bedacht zijn dat ongeloof iets is waar hogere machten een hand in hebben. Dat wordt je ingefluisterd. Door de duivel. En die laat dat ook niet zomaar gaan. Die wil niet dat wij in Jezus' opstanding geloven. Want hij weet, als ze dat gaan doen, dan worden ze zalig. Dan zul je met hem leven in eeuwigheid. En dat kan de vorst van de duisternis niet hebben. De discipelen geloven de vrouwen niet. Want ja, het zijn toch vrouwen maar. En zij, de discipelen, hebben Gods woord niet bewaard. Zijn belofte dat hij zou opstaan. En ze zitten vast in de netten van het ongeloof van Satan. Ze kunnen het zich ook gewoon niet voorstellen dat dit zou kunnen. Maar dan wordt er eentje wakker. Dat is de tweede, wakker. In het evangelie van Johannes zijn het er 2, Petrus en Johannes. Lucas vertelt ons alleen over Petrus. Dus er ontstaat in Petrus een soort van onrust van binnen. En hij staat op en hij snelt naar het graf. En dan komt hij daar aan en inderdaad, de grafsteen is weg. En hij buigt zich voorover, zodat hij het graf in kan kijken. Er is een soort ingang en dan daarnaast is de grafkamer waar het lichaam dan ligt. Zo was dat in die tijd. En nou ziet hij het ook. Daar liggen alleen linnen doeken. En dat roept iets bij Petrus wakker. Er staat dat hij weggaat en dat hij zich verwondert over wat er gebeurd was. En dat moet u in de eerste plaats maar lezen, dat hij zich verwondert over wat er gebeurd kan zijn. Petrus vindt het allemaal heel bijzonder. Hij weet nog niet wat hij ermee aan moet. Hoe komen die doeken daar? Kijk gemeente, als het om grafroof zou gaan, dat daardoor het lichaam van Jezus er niet meer is, dan is het niet logisch dat die doeken daar liggen, waar het lichaam van Jezus ingewikkeld was toen hij begraven werd. Als iemand een lichaam wil stelen, ja, dan moet hij dat natuurlijk ook snel doen om niet ontdekt te worden, en dan neemt hij dat lichaam natuurlijk geheel en al mee met doek en al. Maar die doeken liggen daar. En in het Johannesevangelie lezen we dat Petrus ook ziet dat op een andere plaats de zweetdoek ligt die op Jezus' hoofd was geweest. En daarvan ziet hij dat hij netjes opgerold is. Wie heeft dat gedaan? Ja, gemeente, langzaam wordt dat in Petrus wakker. Hier is iemand opgestaan. Hier is iemand die dood was, levend geworden. En toen die levend was geworden, toen heeft hij zich ontdaan van die linnen doeken die om hem heen gewikkeld zaten. Hij heeft zelfs een moment genomen om die zweetdoek keurig netjes op te rollen. En op een andere plaats te leggen. En Petrus verwondert zich. Hij wordt wakker. Gemeente, u ook? Jij ook? Jezus had gezegd tegen de discipelen in de hof van Gethsemane: blijf hier en waak met mij. Maar ze hadden nog niet 1 uur met hem kunnen waken. En wij? Bent u wakker? Waakzaam? Nuchter? Want dat is wat dezezelfde Petrus later gaat schrijven in zijn brief. Als die inderdaad apostel is geworden. Als die helemaal wakker is geworden, zou je kunnen zeggen. Dan roept hij zijn lezers in de brief die hij schrijft, de christenen in de wereld. Hij roept ons ertoe op: wees nuchter en waakzaam. Geloof. Gemeente, zijn we waakzaam? Hoe ben je dat? Bewaart u Gods woord in uw hart. Leef je erbij. Want Jezus heeft niet alleen gezegd dat hij zou lijden, sterven en dan op de derde dag zou opstaan. Hij heeft ook gezegd dat hij terug gaat komen. Het is waar. Het lijkt erop dat Pasen en de opstanding van Jezus niet veel veranderd heeft in de wereld. Er is nog steeds zoveel lijden en ellende, onrecht en ongeloof. En toch is het waar. Zonde, dood en duivel zijn door hem overwonnen. Dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? Ze zijn er niet meer, gemeente, want Jezus heeft overwonnen en hij deelt van zijn overwinning uit. Hij wil u en jou en mij erin laten delen. Maar ben je wakker? Dat is voor ons van levensbelang, om wakker te worden, om geestelijk opgewekt te worden, voordat het te laat is. En ja, zo staat het er dan ook hier over Jezus. Hij is niet opgestaan, maar hij is opgewekt. Dat heeft zijn vader gedaan. Die heeft tegen hem, zijn zoon, gezegd: het is genoeg. Je hebt voldaan. Je hebt inderdaad alles volbracht. Je bent de weg tot het einde toe gegaan. Tot in de diepte van hel en graf. Maar nu, op de derde dag, sta nu maar op. En toen is Jezus opgestaan, gemeente. Toen kwam er leven in zijn levenloze lichaam. Toen is dat wonder gebeurd dat wij niet begrijpen kunnen, dat hij opstond uit de dood. Het gaat je verstand te boven. Gelooft u het? Geloof jij het? Het Paasevangelie wil u wakker schudden. Het kan wel. Je mag opstaan. Je mag het vandaag al doen, gemeente. Opstaan uit je geestelijke dood, omdat God je ertoe opwekt. Om niet langer te leven bij wat voor ogen is. Bij wat je kunt zien en wat je kunt begrijpen. Maar om te gaan leven bij wat die discipelen al veel eerder hadden moeten doen. Bij de belofte van Jezus. En die belofte is dat wie in hem gelooft, met hem gestorven is en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Dat hij je zonde heeft betaald. En dat de Vader er zijn goedkeuring aan gegeven heeft en gezegd heeft, en nu is het tijd. Opstaan, mijn jongen. Wakker worden. En hij zegt het ook tegen u en jou. Zoals de vrouwen het eigenlijk tegen de discipelen zeiden. Hij is opgestaan. Wakker worden. Hier niet blijven zitten met je verdriet en met de scherven van je hoop. Met je ongeloof. Het is niet verloren. Jezus heeft overwonnen. Het graf was leeg. Hij leeft. Weet je, de vrouwen waren de eerste verkondigers. En de discipelen, ze werden apostelen. Lucas gaat erover vertellen. Hij gaat ook nog het boek Handelingen schrijven. Apostelen. Ze gaan de wereld over. Ze worden uitgezonden. En vanmorgen klinkt het bij ons. Jezus is opgestaan. Word eens wakker. Geloof je het? Verwonder je je? Want dan kom ik tenslotte bij het derde wonder. Er staat dat Petrus zich verwondert over wat er gebeurd was. En ik zei net, dat moeten we in de eerste instantie lezen, als dat hij zich verwondert over wat kan er nou gebeurd zijn. Hoe kan het nou? Dat graf, die doeken. Maar nou moeten we het ook nog op een tweede manier lezen. Want daar zit ook iets positiefs in. Net als bij die vrouwen, die zijn ook in verwarring. En tegelijkertijd hoor je bij hen ook al iets van, ja, maar als dit echt waar is, iets opgetogens. Petrus bevindt zich ook hier, zeg maar, op het snijpunt van ongeloof en geloof. Langzaam is zijn hart bezig te veranderen. En het ongeloof moet plaatsmaken voor geloof. Voor een vaste overtuiging. Maar het is echt waar. Jezus is opgestaan. Er komt bij Petrus van binnen ruimte voor het wonder. Welk wonder? Nou ja, allereerst natuurlijk dat Jezus' lichaam van dood levend is geworden. Wat een wonder is dat, gemeente. Dat hou je niet voor mogelijk, toch? Wij houden het niet voor mogelijk. Dat een mens van dood levend wordt, iemand die wij in het graf moeten leggen, van wie je afscheid moet nemen, van de week moeten we dat als gemeente ook weer doen. En dat zo iemand dan levend wordt. En toch, gemeente, het zal gebeuren. Niet alleen Christus' lichaam is van dood levend geworden. Dat gaat ook gebeuren met een ieder van ons. Als Jezus terugkomt, dan zullen de doden opstaan. Dat kan en dat zal gebeuren, omdat het bij Jezus begonnen is. Hij is de eersteling. En wie in Christus gestorven is, die zal dan opstaan ten leven. Niet ten dode. Dat is voor alle die niet in hem hebben geloofd. Die gaan verloren. Maar wie in Christus gestorven is, zal opstaan ten leven. En dan zullen de graven openbreken. En dan mogen Gods kinderen wonen op een nieuwe aarde. En daar is geen rouw meer, daar zijn geen tranen meer, daar is geen ellende meer. Geen pijn en lijden. Maar gemeente, ook al voor dit moment was het zo wonderlijk, want dat Jezus is opgewekt uit de dood, dat betekent ook dat wij nu al mogen wandelen in een nieuw leven. Gemeente, Pasen maakt je leven nieuw. Hoe? Nou ja, je moet anders gaan denken over de dingen, toch? Als Jezus is opgestaan, als dat echt waar is, dan weet u één ding toch zeker? Dat God bestaat, bijvoorbeeld. En dan weet u toch zeker dat alles wat er in de Bijbel staat, dat waar en betrouwbaar is. Dat dat inderdaad het bewaren waard is. Dat je daaruit leven mag. Opgewekt leven, dat wil zeggen dat je door Gods geest van dood levend bent geworden. Omdat je weet en ziet, Hij leeft. En ik mag met Hem leven. Dan leef je voor God. Dan verlang je naar, om ook naar zijn wil te leven. Ja, gemeente Petrus heeft alle reden om zich te verwonderen. Jezus' opstanding maakt dat hij het onmogelijke voor mogelijk moet gaan houden. Er is een God in de hemel die alles nieuw maakt. En alles anders. En hoe snel bij jou vanmorgen? Is er in jouw hart ruimte voor dit wonder? Verheug je je erin? Kijk, daarom is het natuurlijk dat wij die mooie psalmen en lofliederen en geestelijke liederen zingen vanmorgen. Dat is niet woke. Dat is niet jezelf buiten de realiteit plaatsen. En dat je dan toch wel een beetje raar moet zijn om dat te geloven, om daarvan uit te gaan. Nee, gemeente, dat is het nieuwe leven. Leven dat de Heere werkt en waar Hij je toe opwekt door woord en geest. En zijn boodschappers die vertellen over het wonderlijke. We horen die vrouwen, we horen de apostelen. De linnen doeken, ze liggen er aan de zijkant. Want Hij is opgestaan, Hij leeft. We hebben geen dode God. Geen dode Jezus. We mogen kerk zijn van de levende Jezus. Hij is overwinnaar. En je mag je voegen in zijn overwinningsleger. Je mag je voegen bij al die mensen die hun ongeloof en verzet hebben opgegeven. En die net als Petrus toch maar eens zijn gaan kijken. Misschien doet u het vandaag wel. Voor het eerst. Om maar eens te gaan kijken in die kerk. Hoe vieren ze daar nou eigenlijk Pasen? Zou het echt? Ja, het is echt. En doe het dan maar. Voor het eerst of opnieuw. Doe maar wat we gaan zingen. Zingt u het mee met uw hart. Wees gegroet, o eersteling der dagen. Morgen der verrijzenis. Bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is. Want op uw woord, o leven van ons leven, werpen we het doodskleed af. Door uw heilige geest met kracht gedreven komen we uit ons zondig graf. En wat een dag van vrede zal het wezen. Als we onsterfelijk uit de dood verrezen, mogen zien uw aangezicht. Leven in uw eeuwig licht. Amen. Laten we bidden en danken. Heer, dat verandert alles. Als u bent opgestaan, dan verandert het alles. Dan komt alles in een ander licht te staan. Ja, dan wordt ook het duister licht gemaakt door u. Dan kunnen we over het aardse heen zien. Dan hoeven we daar ook niet meer alles uit te halen wat erin zit voor ons. Dan hoeven we daar niet meer onze hoop op te stellen dat het ons wat goeds brengen zal. Nee, heren, dan mogen we onze hoop stellen op u. Op wat u ons laat zien. Op een werkelijkheid die boven alles uitgaat. En die inderdaad werkelijkheid is. Heren, werk door uw Heilige Geest. Geloof in ons. Wilt u plaats maken voor het wonder? Ruimte in ons hart, in onze ziel. Want Heren, er is toch niets fijner en niets heerlijker dan wanneer u voor ons de levende bent geworden. Heren, we danken u voor de boodschap van Pasen. We danken u, Heren, dat u vanmorgen ook ons wilde bereiken daarmee. En bewaar ons ervoor, Heren, dat we het als kletspraat af zouden doen. Dat we misschien uit respect wel zeggen, ja, ik ga er wel in mee, maar dat we toch ons hart er niet aan geven. Heren, maak het anders. Dat we niet eenmaal opstaan ten dode, maar dat we opstaan ten leven. Achter u aan, naar uw heerlijkheid. Heren, we verlangen ernaar dat ook onze geliefden die we hebben moeten begraven, zullen opstaan. Dat hun lichamen uit het stof van de aarde weer worden samengevoegd, zoals u ooit de mens ook hebt geschapen. En dat ze op de nieuwe aarde mogen wonen, als u, Heer Jezus, bent teruggekomen. Hoe zal dat zijn? Leven in dat licht. Wat een dag van vrede zal dat wezen voor alle die in u ontslapen zijn. Heren, met die verwachting mogen we ook vandaag de feestdagen beleven. Ook als we dat verdriet voelen van iemand die niet meer bij ons is. Maar Heren, weest u dan ons licht. Weest u onze vreugde. Onze eeuwige blijdschap. Ga met ons mee als we zo meteen hier vandaan gaan. Geef ons een gezegende zondag. Breng ons vanmiddag weer als gemeente hier in uw huis. Als u opnieuw het evangelie van Pasen laat verkondigen. Vergeef wat niet is geweest naar uw wil. In het spreken, in het luisteren. En hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven vanuit deze dienst voor het werk in Gods Koninkrijk en ook voor de noodhulp in Mozambique van harte bij u aanbevolen. En we willen tot slot gaan zingen uit Psalm 98, het tweede vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.